Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Voor we beginnen, even dit. Als je graag naar ons luistert, kun je wat voor ons doen. We willen heel graag de publieksprijs van de Dutch Podcast Award winnen. En daar kan jij bij helpen. Ga naar podcastawards.nl en stem op de Parool Misdaad podcast.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
We gaan het vandaag hebben over een zaak die de gemoederen flink heeft beziggehouden in Amsterdam. Begin 2021 werd een pasgeboren baby in een vuilcontainer gevonden in Zuidoost. Onlangs werden de twee destijds minderjarige ouders veroordeeld tot 15 maanden cel voor de poging tot moord op hun dochter en de moord op een dochtertje dat in 2019 was geboren. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. Niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Welkom Wouter en Paul. Een ijzingwekkende intro, hè? Een baby, levende baby die gevonden wordt in een vuilcontainer in Zuidoost. Kan jij ons meenemen naar dat begin, Wouter, toen dat nieuws naar buiten kwam?
Ja, dat was midden in coronatijd. Dat zou je inmiddels natuurlijk wel bijna vergeten. Maar dat is 21 februari 2021. En dan gaat een vrouw uit Holendrecht. Die gaat eigenlijk, houdt hij zich niet aan de coronaregels. En die gaat nog wat vuilniszakken weggooien in zo'n ondergrondse vuilcontainer.
Het was avondklok geloof ik. Hè? Je mocht helemaal niet naar buiten.
Ja, nee, mocht niet meer naar buiten. Maar die vrouw die denkt van ja, dat vuil dus, dat staat hier in de weg. En dat wil ik toch weggooien. En het is maar even lopen naar die vuilcontainer. Dus ik doe het gewoon. Nou, dat hebben we volgens mij allemaal wel eens gedaan in die tijd. En die gooit een zak in die container. En bij de derde zak hoort ze opeens een soort gehuil uit die container komen. Het waren een aantal zakken die ze weg wil gooien. En dan denkt ze, wat is dit? En toen heeft ze even gewacht, nog een keer gaan luisteren. En toen hoorde ze nog een keer, weet je wel. En ze denkt, een baby. En hoe wist die vrouw dat? Die heeft zelf 5 kinderen. Dus die wist van, dit is het geluid van een babytje. Nou, die vrouw die gaat naar haar appartement, die belt de politie en dan, ja, er ligt een baby in de vuilcontainer. Dat is eigenlijk het bericht. Nou, dan kwamen de brandweermannen.
Ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel hulpdiensten gelijk naartoe gingen.
Nou, iedereen gaat, zoals ze dat noemen, met toeters en bellen gaat men daar naartoe. Dan wordt die container opengemaakt en dan klimt de brandweer, die gaat er dan in hangen en dan vinden ze in een dichtgeknoopte jumbo-tas. Een pasgeboren babytje. Ernstig onderkoeld. Dat kind is naar eerst in een politieauto. Heeft iemand dat kind op zich genomen om het op te warmen. En vervolgens is het naar het AMC gebracht. En daar nagekeken. En toen bleek eigenlijk dat ze het wonder boven wonder zonder kleerscheuren had overleefd.
Het was ook nog winter.
Ja, het was februari, maar het was niet ijskoud die dag. Maar ja, ik bedoel, in februari is het ook wel eens wel ijskoud. Je moet er niet aan denken wat er dan gebeurd was.
Ja, dat meisje wordt naar het ziekenhuis gebracht, overleefd, hè?
Ja.
En dan wordt natuurlijk de grote vraag, wie heeft dit gedaan?
Wie heeft dit gedaan? Ja, nou, de politie die vindt in die jumbo-tas een kassabon. En die kassabon die leidt naar een woning. Of nou ja, naar iemand die ergens woont, zal ik maar zeggen natuurlijk. daar meldt de politie zich aan de deur. En vervolgens weer later in de tijd melden de biologische minderjarige ouders zich bij de politie. En die vertellen dat kindje was van ons.
Daar hoort misschien bij even te vermelden dat toen de politie bij die woning kwam, via dat kassabonnetje, toen deed iemand open en die zei dat ze de oppas was. Later zou blijken dat dat de oma was van het babytje. De moeder van het babytje. Mm-hmm. Maar de context is dat die mevrouw hier zonder papieren leefde al sinds ongeveer de millenniumwende. Dus al ruim 20 jaar. Dus sowieso is dat iets geheims. Nou ja, dan wordt zij uiteindelijk ontboden op het politiebureau. Daar komt haar dochter achter. En dan zie je, dat blijkt later uit communicatie tussen de ouders van het babytje, dat zij denken, ja, dat moeten we ook maar naar ons melden op het politiebureau in Oost. En zo komen dan, zo komt dan langzaam stap voor stap het plaatje.
Ja, maar dat was natuurlijk echt groot nieuws overal.
Dus ja,
die ouders
nieuws
van het babytje hebben dat natuurlijk overal gehoord. En die hebben toen besloten, laten we onszelf maar melden.
Nou ja, ze konden ook eigenlijk niet anders. Want ik bedoel, het was natuurlijk ook zo dat de politie stond al bij een van hen voor de deur.
Mm-hmm.
En dat, ja, wat ga je dan doen? Maar ja, het is natuurlijk toen, was het de vraag. En die vraag is eigenlijk altijd boven de markt blijven hangen. Waarom? Waarom, mm-hmm, waarom hebben ze dit gedaan? En daar is eigenlijk nooit, tot op de dag van vandaag, niet echt een heel helder antwoord op gekomen van die twee ouders zelf. Het ging dus om twee.
Ja, hoe oud waren ze toen?
17, allebei 17. Toen dit meisje gevonden werd. En wat ze hebben gezegd is, nou, bij de politie, in hun eerste verklaring is van, nou, we dachten dat. Ik had buikpijn, ik moest bevallen. Ik ben naar het park gegaan, daar ben ik bevallen. We wisten dat er dus een kindje aan zat te komen. We hebben haar melk willen geven, maar ze wilde niet drinken. Toen op enig moment bewoog ze niet meer. En toen dachten we dat ze dood was. En toen hebben we haar in de vuilcontainer gestopt.
Ja.
En daar komt hij natuurlijk veel later. Want dit is hun verklaring vanaf het begin. En ook tot en met de strafzaak, waar we het zo verder nog over gaan hebben. Later blijkt natuurlijk uit allerlei berichtenverkeer dat uit die telefoons komt. Dus als zij gearresteerd worden de telefoons gevonden. Later worden nog meer telefoons gevonden. Dat wordt dan uitgelezen. En dan blijkt hoe dat uiteindelijk die avond is gegaan. Dat ze eigenlijk het heel naargeestig provisorisch hebben besloten dat zij maar in het park moesten bevallen. En wat ze dan nodig hadden in het park en een beetje melk en dingen. Dat zie je, het is heel beeldend eigenlijk. Het is een parkje vlakbij die woning in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost. En uit het berichtenverkeer maakte uiteindelijk de rechtbank op dat zij helemaal niet dachten dat het babytje dood was. Maar dat zij altijd hebben geweten dat babytje leefde. Maar dat ze het gewoon als een soort ze is gewoon hebben gedumpt. En ik zal een paar van die berichten voorlezen. En hoe komen we aan die berichten? Dat zit uiteindelijk in het vonnis, in die strafzaak. En dan zie je dat die moeder bijvoorbeeld zegt, kort nadat het babytje is achtergelaten. En zij gaan elk huns weeks. De vader gaat naar zijn huis, zij gaat naar haar huis. En dan krijgen ze duidelijk, ja, spijt, vroeging. Het is een paniekgedoe. Het zijn 17-jarigen, ze hebben dit gedaan. En
waarschijnlijk wist niemand van de omgeving dat het meisje zwanger was.
Nou, dat is natuurlijk best wel gek. Dat is natuurlijk best wel raar. Hè? Ik bedoel, hoogzwanger. En
ik
dat
weet
niet
het, maar je leest echt verhalen.
Ja.
Okay.
Van mensen het. Die het gewoon echt niet weten. En die onwetend zijn.
Er is geen uitsluitsel
over.
Er is geen uitsluitsel over geweest.
Ik wil
of
even
mensen
die,
in de omgeving dat wisten. Ja.
Berichten van die dan. En dan zie je die moeder die avond, dus een paar uurtjes nadat ze het babytje hebben achtergelaten. Die moeder appt dan: we hebben een overhaaste beslissing gemaakt. Die vader, ik vind me echt een slechte vaderfiguur. Ik wilde vasthouden. Dan zegt die moeder, wij alle twee. Dan zegt die vader, heel belangrijk, ze was zo aan het vechten. Die moeder, ja, ze vond mijn lichaamswarmte echt fijn. Ja, dat ze gewoon in slaap viel. Hoe we dit weer laten gebeuren. En dan zegt die vader, domme KKR, kanker, voetbal. Ben ik mijn kankerkind kwijt. Dat impliceert dat hij bang is dat hij als voetbaltalent zijn carrière wel kan vergeten als er een kindje ineens is.
Mm-hmm.
Maar uit die verdere conversatie blijkt heel duidelijk dat zij weten dat ze een levend kindje hebben gedumpt.
Ja, en daarbij is ook nog wat anders gevonden in een van die telefoons. Dat is een filmpje. En op dat filmpje, dus ze hebben dus, een van hun heeft een filmpje gemaakt. En op dat filmpje is dat babytje te zien en die heeft haar ogen open.
Ik weet bijna niet wat ik moet vragen. Omdat je echt nog eerst denkt, oké, als dat kindje echt dood is en je raakt in paniek en niemand weet het. Dan doe je misschien iets wat je ook niet moet doen, maar dat is paniek. Maar dit voelt zo anders.
En dit is heel belangrijk. Want in de nasleep van die vondst gebeurt er van alles. Dus die baby die ligt in het ziekenhuis. Beide ouders zijn aangehouden en zijn verdachten van poging doodslag op die baby, poging moord. Op hun dochter. Maar dat zijn minderjarige ouders. Dan komt er een heel circus van hulpverlening eigenlijk op gang. Hè, dan heb je de Raad voor de Kinderbescherming. Jeugdbescherming Amsterdam. Het Kabouterhuis. Level. Dat zijn allemaal instanties die zich bezighouden met dit soort complexe problematiek. Want dat hier sprake is van een complex probleem, dat is wel duidelijk, denk ik. Dat babymeisje wordt aanvankelijk ondergebracht bij een soort noodpleeggezin. Die zijn er voor dit soort gevallen. Hè. Er worden wel eens vaker vondelingen gevonden. En dan wordt zo'n kind... En zo'n kind moet eigenlijk heel snel worden ondergebracht. De vraag die de hele tijd in dit soort kwesties boven de markt hangt is... Hoe nu verder?
Ja, wat is de beste plek?
Wat is de beste plek? Nou, eigenlijk zijn in deze situatie dus die ouders best wel snel in beeld gekomen. En dan is het eigenlijk het uitgangspunt is een kind... hoort zoveel mogelijk op te groeien bij de biologische ouders. Dat is de meest wenselijke situatie.
Daar heb ik toch een vraag over.
Ja.
Justitie onderzoekt dat, hè? Kindje gevonden. Oh, we dachten dat het overleden was, maar blijkt niet zo te zijn. Komt er dan niet gelijk een straf voor die ouders? Of is het zo, ze wisten het echt niet, ga het maar proberen?
Nou ja, kijk, ze zijn vrij snel op vrije voeten gezet. Gekomen, op vrije voet gekomen. Omdat het verhaal was, we hebben iets heel doms gedaan. En we hebben, het is een ongeluk wil ik niet zeggen. Maar het is een hele stomme beslissing geweest. En minderjarige strafrecht, Paul, weet het ook. Dat is een stuk, hoe zeg je dat, coulanter naar verdachten.
Alles anders. Kijk, minderjarige strafrecht is eigenlijk helemaal gericht op hoe nu verder. Veel meer dan vergelding. Veel meer over hoe moeten we met die kinderen verder. Hoe krijgen ze op het spoor? Hier zit natuurlijk een kindje erbij. En hoe doen we dat om hechtingsproblematiek te voorkomen? Hoe zorgen we dat kindje minimaal schade oploopt? En dan krijg je dus al die verschillende stappen die worden gezet. En zij zijn uit het berichtenverkeer, die telefoons, wordt natuurlijk vrij snel duidelijk. Want je ziet aan het eind ook... Die vader die zegt dan die avond nog, kunnen we het niet alsnog terughalen? Ik heb het bij het restafval gezet, hoe kan ik het terugkrijgen? Is er geen oplossing daarvoor? Dan zegt die moeder in paniek, nee, waarom niet? Ze is niet dood, zegt die vader dan. Misschien haalt ze nog. En dan zegt die moeder, ga geen domme dingen zeggen, hou op. Dus dat berichtverkeer is ook al vrij snel beschikbaar. En dat speelt natuurlijk mee. Het is niet een keiharde... poging tot moord, althans in die zin, later juridische kwalificaties is iets anders. En dan gaat, zeker omdat het minderjarigen zijn en zeker omdat het een heel kwetsbaar babytje in betrokken is, gaat het anders dan je misschien als buitenstaander van hard strafrecht alleen maar zou verwachten. En wat nu belangrijk is hieraan, want hoe weten we hier heel veel van? Wouter en onze collega Hanloes Pen hebben dat tot in de treuren uitgezocht allemaal. Ik zit hier omdat het format nu eenmaal is dat Wouter en ik hier zitten. Maar eigenlijk had hier mijn collega Hanloes Pen moeten zitten. Want jullie hebben heel erg lang alles proberen uit te vogelen hieromtrent. En jullie zijn stap voor stap daar achtergekomen hoe dat kwam. En het cruciale is dat jeugdbescherming die de voogdij kreeg, heeft ervoor gekozen het minst slechte optie dan maar in hun ogen toen tot tijd te kiezen. Namelijk het bij pleegouders onderbrengen. Dus na dat noodgezin gaat het naar andere pleegouders. En die pleegouders die kennen de oma van het babytje.
Ja, Wouter, vertel. Want samen met Hanneloes ben je nog verder de zaak ingedoken, hè?
Ja, dat kwam eigenlijk nadat wij van meerdere kanten een tip kregen. Of tips kregen. En dat is begin vorig jaar geweest. Begin 2022. Daar werd gezegd, die zaak, die eigenlijk een beetje in de vergetelheid was geraakt. Hè? Moet je ook, kijk, nu is er net de vonnis geweest en is die zaak eigenlijk weer in de aandacht gekomen. Maar toen was het zo dat die zaak gewoon helemaal een beetje was weggeëpt. Zoals dat gaat met dat soort zaken. Dat je denkt, en ik had het er wel eens met Hanneloes over gehad. Van hoe zou het daarmee zijn, joh? Wat gebeurt er daarna? En toen kwamen van meerdere kanten tips binnen. Die zei, je moet even nog naar die zaak kijken. Want daar is van alles aan de hand. Nou, wij wisten helemaal niks wat er aan de hand was. En we zijn dus gaandeweg, zeg maar. Zijn we nou eerst in de omgeving daar gaan vragen van, goh, weet iemand hier hoe het zit? En wat ons eigenlijk opviel toen, was eigenlijk de doodse stilte. Meestal heb je gewoon in buurten of zo, weet iedereen op een gegeven moment wel hoe het allemaal een beetje zit. En je zit hier dus wel echt, nou, een jaar na de vondst van dat kindje. Hè? Dus dan is er al een soort, ja, Wikipedia van de straat, waarin iedereen wel wat weet. En dat er een soort, ja, hoe zeg je dat, een soort gemeenschappelijke overtuiging is van, zo is dit ongeveer allemaal gegaan. Dat was hier helemaal niet aan de hand.
Maar is dat omdat die mensen een heel teruggetrokken leven leiden, omdat ze illegaal waren? Nou, of die moeder, of die oma bedoel ik? Of omdat mensen denken, ik ga mijn vingers hier niet aan branden?
Ik denk een combinatie van die twee. We hebben net al besproken dat ze illegaal waren. Dus dat sowieso probeer je in een schemerwereld te blijven. Ze probeerden ondertussen ook voor die dochter, dus de moeder van het kindje, de dochter van de oma, wel een status te krijgen, maar dat was nog niet gelukt. Dat is één ding. Dus je probeert in het verborgen te leven en geen aandacht te trekken. Het andere is dat Holendrecht wel ook een ingewikkelde wijk is in dat opzicht. Daar hangt wat wij wel noemen de no-snitch cultuur. Je praat niet over anderen. Je praat niet, zeker niet met journalisten die komen aanbellen of met de politie. Dus het is daar heel moeilijk ook om informatie te krijgen. Daarom heeft het voor Wouter en Anneloes ook lang geduurd om die lead te krijgen op allerlei manieren. En misschien is het nu wel het moment om nog over het tweede nieuws te spreken, wat gaandeweg komt.
Ja, nou ja, goed. Wij zijn bezig met dat onderzoek. En dat onderzoek, dat loopt eigenlijk niet. Hè? Want dat heb je gewoon ook heel vaak als journalist. Dan loopt het stroef. En soms heb je, zoals ik dat noem, keepersgeluk. Dan heb je een beetje mazzel. En dan komt een verhaal in een stroomversnelling. En dat bleef hier eigenlijk al door uit. Nou, springen we even naar voren. 8 maanden in de tijd. Augustus. Word ik opeens door Hanneloes gebeld en die zegt, nou, ik heb een doorbraak. Ik was met vakantie en Hanneloes die zegt van, ja, er is een doorbraak in ons onderzoek. Ik heb informatie. Nou, en toen kwam ons onderzoek kwam in een soort stroomversnelling terecht. En ons uitgangspunt was aanvankelijk, hoe gaat het nou verder met zo'n meisje wat in een container is gevonden? Dat was eigenlijk de onderzoeksvraag. Wat gebeurt er dan? En gaandeweg dat onderzoek kwamen wij er dus achter dat zij, dat zij verbleef in een pleeggezin. En dat daar van alles aan de hand was.
Laten we even teruggaan naar onze intro van de podcast. Ja. Want daarin staat niet alleen de poging tot moord op hun dochter, maar ook dat er een eerdere baby doodgevonden is.
Ja. Nou ja, je moet je voorstellen, die moeder en die vader van dat meisje wat in die container gevonden is, die verblijven in een pleeggezin. En dat is een zogeheten netwerkpleeggezin. En dat is belangrijk omdat je hebt twee soorten pleeggezinnen. We hadden het al even over zo'n noodpleeggezin. En dat wordt uitvoerig gescreend. Mm-hmm. Je kan niet zomaar zorgen voor een baby. Dat kan niet in Nederland. Maar omdat het zo moeilijk is om pleegouders te vinden, en omdat nog steeds het uitgangspunt telkens is dat een baby eigenlijk zoveel mogelijk hoort op te groeien in het eigen netwerk, zijn er ook netwerkpleeggezinnen. En dat kan dus zijn dat je dus zegt van, oké, we hebben een oom die ergens, of een hele goede vriend van het huishouden. Weet je wel, dat noemen ze netwerkpleegzinnen. Nou, dit netwerkpleeggezin, dat was een gezin waar de oma van de baby die in de container is gevonden schoonmaakte. En besloten is door Jeugdbescherming Amsterdam dat moeder en dochter, dus het meisje wat in de container is, bij dat netwerkpleeggezin mochten verblijven. Ondertussen, en daar is de vader ook nog bij geweest, en die ouders, die minderjarige ouders, dat botste enorm. Die hadden explosieve ruzies. Dus op enig moment is die vader weer vertrokken uit die woning. Dat netwerkpleeggezin was tot voor kort, waren die met z'n tweeën. Die krijgen daar een situatie die best wel intens is.
En ja, dan druk tiener, ik daar... een tiener met een baby.
Ja.
Eerst twee tieners.
Twee tieners met een baby, met tiener ruzies, een baby. Nou, dat geeft een hoop. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ondertussen, terwijl dit dus allemaal speelt en dit dus echt wel veel ballen hoog houden is, ondertussen loopt het politieonderzoek loopt gewoon verder. Op enig moment wordt er is er een inval in die woning. Want wat heeft de politie ontdekt? En dat komt ook uit het berichtenverkeer wat Paul net voorlas. Er is nog een tweede kindje. Een dochter die eerder in de tijd geboren is. Ruim een jaar voordat het meisje in de container is gegooid.
December 2019.
Ja, en die is begraven in de tuin waar de moeder woonde. En die informatie die komt dus naar voren. Terwijl er in dat pleeggezin is al een soort hele moeizame constellatie aan de gang van hoe gaan we dit opvangen.
Paul, jij hebt uit het vonnis hè, van die rechtszaak die nu speelde ook wat berichtjes over die eerste baby, hoe dat gegaan is.
Ja, en dan moeten we weer even bedenken dat dit berichten zijn die ik nu ga voorlezen van de avond waarop dat tweede kindje is gedumpt. En zij dus in allerlei stress en hoe het in het juridisch heet, hevige gemoedsbewegingen met elkaar aan het appen zijn. En dan komt daar ineens ook, dus dan hebben ze het over dat babytje dat nog aan het vechten was en zo, dat ze gedumpt hebben. En dan zegt op een gegeven moment die moeder, hoe we dit weer laten gebeuren. Is 1 en 2, we moesten houden. Dan zegt die vader dat dit opnieuw mag gebeuren. Moeder, als het kon, had ik gedaan. Dan hebben ze het nog weer even over waarom nou weer vanwege zijn KKR-voetbal. Ik ben een slechte vader. We hadden dit echt moeten beter moeten bespreken. En dan zegt die vader, wat als ik het niet red? Twee kinderen dood voor niks. Wat als, hij praat een beetje moeizaam, wat ik het niet red. Hij bedoelt natuurlijk als dat tweede kindje het niet redt. Of dat niet gered kan worden. Twee kinderen dood voor niks. En dan gaat het weer even verder. En dan zie je uiteindelijk dat ze het een soort hebben over een soort verkapte abortus. Wat ze hebben gedaan en ik heb spijt. En dat is, dat is bijna niet voor te stellen. Maar je moet denken aan een puberbrein, een adolescentenbrein. Zij hebben kennelijk onbeschermde seks gehad, weer terwijl dit eerder al was gebeurd. Nu is het toch weer zwanger en hebben ze het uit stress maar weer gedumpt. Maar uit die berichten dus komt al heel snel naar voren, er is een hele rare zaak, er is een tweede zaak. En dan moet je weer terugdenken aan de dynamiek. Want Wouter heeft net beschreven hoe dat in dat gezin is. Maar zo'n pleeggezin wordt niet onmiddellijk door de politie gebeld van wacht eens even, let eens even extra op, want er is al eerder een baby omgekomen. Jeugdbescherming zegt dat niet tegen die pleegouders. De politie zegt dat niet tegen die pleegouders. En dat geeft een heel ander licht op de zaak natuurlijk.
Maar wacht even. Over de gevaren. Waarom, als ze denken dit is een goede omgeving voor de ouders en de baby, waarom worden ze niet ingelicht? Dan zouden ze toch veel beter soort diensten kunnen verlenen?
Omdat dat heeft te maken met zeggenschap. Formeel hebben die pleegouders in dat pleeggezin helemaal geen zeggenschap over dat meisje. Dan gelden ook strenge privacyregels. Dus het is ook niet zo dat de politie de buurman van iemand gaat inlichten waar zoiets speelt. En zo Jeugdbescherming Amsterdam hoeft dat ook niet te doen. Want die hadden het gezag over dat kind. Dus het gezag lag bij jeugdbescherming. In die constellatie heb je als pleegouder heb je eigenlijk niks te zeggen. Je hebt er eigenlijk ook niet zoveel mee te maken in formele zin. Terwijl je ondertussen speelt het zich wel allemaal af in jouw huis.
Ja, want er kwam dus een politieinval omdat ze in die berichten hebben gelezen. Er was er eerder een kindje wat ook dood is.
Ja.
En dan worden die ouders weer opgepakt.
En dat wordt gevonden. Hè? Er wordt een skeletje gevonden.
Van een voldragen baby.
Juist. En dan speelt dit allemaal weer. En nu moet ik even weer terug waarom Wouter en Hanloes Pen dit belangrijke onderzoek hebben gedaan. Waarom dit dan een hele nieuwe wending krijgt, maar ook extra belangrijk wordt, dan is het natuurlijk belangrijk om dit als maatschappelijk gegeven te onderzoeken. Van hoe werkt dit soort jeugdbescherming? Hoe gaan de instanties hier te werk? En ik heb het van dichtbij gezien hoe jullie daarmee geworsteld hebben, want het is natuurlijk wel super heftig. Je zit met deze precaire situatie met privacy voor de ouders die toen 17 waren, toen het gebeurde. Je zit met een babytje dat nog leeft. En alles wat online komt, dat blijft altijd maar staan. Maar je zit ook met een enorm maatschappelijk issue dat wij als Parool natuurlijk aan het licht moeten brengen, journalistiek. Van hey, door de manier waarop dit werkt, is er een buitengewoon precaire situatie heel lang gaande geweest. En ja, dan is het misschien ook belangrijk om te vertellen dat uiteindelijk de instanties proberen te voorkomen dat dit artikel in het Parool verschijnt. Want dan krijgt deze zaak weer een hele bijzondere dynamiek.
Ja, ik denk dat we wel eerst even nog terug moeten gaan naar...
Op dat moment.
Dus die pleeghouders die zien politieteam, gekomen door het huis, doorzoeking woning, heel ingrijpend. En een aantal, kort daarna kunnen ze eigenlijk de moeder van het meisje weer ophalen, want haar voorlopige hechtenis is opnieuw geschorst. Dus eigenlijk kort daarna wordt zij weer vrijgelaten. En het is niet. Ze hebben dat pleeggezin heel veel in de gaten gehad dat er iets ernstigs aan de hand was. Maar wat precies? Daar worden ze niet van op de hoogte gehouden.
Het is ongelooflijk als buitenstaander. Hè,
en zo'n dochter, de moeder van de baby, heeft daar ook niks over gezegd.
Daar lijkt het op.
Ja.
En op een gegeven moment vindt een van die pleegouders, die vindt papieren waarop eigenlijk die andere, die hele zaak wordt uitgelegd. En die schrikt zich helemaal wezenloos. Want die denkt, wat is dit?
Nou,
wij wonen onder één dak met een baby. En een moeder die tegen ons heeft gezegd dat het een ongeluk was dat het baby in een vuilcontainer is beland. Maar die wordt dus nu verdacht van een moord op haar oudere zus. Hallo, waar zitten wij dan in?
Wat precies, betekent want dit voor de gevaren voor dat andere kindje?
Dus nou, dat en dat je dan verantwoordelijk bent. Want jij bent daar als soort toezichthouder toch bij.
Nou, maar je wordt niet ingelicht.
En die situatie die is op dat moment die komt extreem onder spanning te staan door dat nieuwe feit. Doordat zij denken, ja, maar wacht even, nu moeten we... We wonen misschien met iemand die geprobeerd... Dus die mogelijk haar eerdere dochter heeft vermoord. Verdacht wordt van pogingmoord op een tweede dochter. En dan wonen wij met haar en haar dochter wonen wij in één huis.
Ja, en ze zijn natuurlijk niet altijd dat zij erbij zijn als de moeder met haar baby is.
En dat is het uitgangspunt geweest van ons artikel. Dat van, wat gebeurt er dan? Nou, en dan, dan gaan we schrijven. Kijk, er is ons wel eens verweten dat we sensatiebelust zouden zijn. Hè? En dat komt zo meteen ook nog aan. Hoor. Dat is nooit zo geweest. Want wij hadden in een veel eerder stadium met de meest ronkende koppen dit verhaal kunnen brengen. Ik heb ook in het verleden bij een andere krant gewerkt. Daar gingen ze daar heel anders mee om. Mm-hmm. Weet ik uit eigen waarneming. En we zijn heel terughoudend geweest, omdat we altijd de belangen van dat babymeisje voorop hebben gesteld. Aan de andere kant dienen wij ook een journalistiek belang. En dat is publiceren over dit soort dingen. En die weging, nou, dat is een worsteling geweest.
Ik heb die worsteling van dichtbij gezien. En des te schrijnender is het als later, want daar komen we zo meteen op. Later dan wordt beweerd van deze auteur zit een beetje in een sensatiezucht verhaal te zoeken. Het is wat er allemaal niet in staat. Het artikel komt in de show notes straks terecht. Kunnen mensen allemaal lezen. En het artikel is niet echt heel anders dan het artikel waar het aanvankelijk over ging. En daar kun je zien hoe er heel voorzichtig met de materie is omgegaan. En niet, want dan moeten we misschien nu door naar wat er gebeurt met
ja,
procedures.
Want, eigenlijk wou ik zeggen, nog even weer terug naar de moeder, de baby en het pleeggezin. Die pleegouders lezen op papier wat er is gebeurd. Zetten ze haar dan uit huis?
Nee, dat gaat ook allemaal. Dat zijn allemaal situaties. Dat moet je... Je krijgt fragmentarisch informatie. Het moet ook even bij jezelf landen. Zoiets. Mm-hmm. Hè? Zoiets jongens, waar zitten we in? Zijn we in terechtgekomen? Maar de situatie die op dat moment, dus de maanden daarop ontstaat, is er een van extreme spanningen. En uiteindelijk lopen die spanningen zo hoog op, dat na de zomer van 2020 de pleegouders de moeder van het meisje uit huis laten zetten door de politie. En ook oma. En blijven zorgen voor het meisje dat in de container is gevonden.
Dan worden ze eigenlijk opeens de pleegouders van de baby in plaats van de jonge ouders.
Ja, ja. En die situatie die hebben wij beschreven. Nou, kijk, Heel vaak als dingen misgaan bij jeugdbescherming. Hè, denk aan afgrijzelijke zaken. Het meisje van Nulde of dat soort zaken. Hè, Charlene is ook zo'n zaak die in het collectieve gaat. Dan gaan journalisten achteraf, als het allemaal gebeurt, gaan ze reconstrueren. Dat hadden wij nu niet. Wij zitten erbij ongeveer, terwijl het een ongoing proces is tot op de dag van vandaag. Hè. En dus wij hebben heel lang gedacht van wanneer gaan we nou publiceren? En wat, want er gebeurde telkens weer wat, snap je? En dat is ook tot op de dag van vandaag zo. Op enig moment zijn wij in april van dit jaar, 2023, zijn wij wederhoor gaan vragen. Bij de betrokken partijen. Jeugdbescherming Amsterdam heeft eigenlijk vanaf een vrij vroeg stadium ons bestookt met brieven van advocaten. En zij wilden dat wij bepaalde waarborgen afgaven voor dat artikel.
Ik kan me wel voorstellen dat de reflex is, hè? Dat jij moet zorgen voor de privacy en de bescherming van het kind. Dat je denkt, wow, alles wat we niet nodig hebben is aandacht voor deze
zaak. Maar er zijn ook gesprekken geweest tussen ons en Jeugdbescherming Amsterdam. En die gesprekken verliepen eerst vrij goed. En daarna begonnen ze eigenlijk lawyering up, zoals dat heet in het Engels. Wij hebben eigenlijk wederhoorvragen gesteld en daarbij gezegd, wij nodigen jullie uit om hier op de redactie het stuk te komen lezen. Dan krijg je alle tijd en heb je ook alle tijd om daar een reactie op te geven. En
misschien
dat is
bij worden aangetekend waarom dat is. Want ja.
We doen dit vaker. Hè?
Wat in zeer precaire situaties gebeurt en als je met instanties bezig bent, als je het fysiek het artikel in handen geeft van instanties en woordvoerderachtige types en zo die daar allemaal omheen hangen, hele legers soms. Dan wil het wel eens gaan zwerven. We hebben veel te vaak voor meegemaakt, Wouter en ik ook, en Handeloos Pen ook, dat je aan één partij in vertrouwen een artikel laat lezen en dat je het via andere partijen ineens terugkrijgt, want die ambtenaren gaan elkaars rug dekken. En dus dan,
ja, het wordt natuurlijk snel verspreid.
En dan krijgt het een hele eigen dynamiek, wat niet is afgesproken. En daarom is het, maar dat weten misschien veel luisteraars niet, dan kun je het aanbod doen, kom het maar op de redactie lezen. We geven het je niet mee, maar we geven het ter kennisname.
Ja, een ander ding is, je wil ook niet dat het een soort intern vergaderstuk wordt van, oh, die vindt dit ervan en die vindt dat ervan en dan gaan ze er eindeloos over gaan. Nee, degene met wie wij gepraat hebben, die zijn welkom. Dat zijn onze gesprekspartners.
Want anders krijg je alle feiten een spin en je wilt de feiten beschrijven. En nogmaals, Wouter en Anneloes waren van plat. Ik heb dat conceptstuk gezien. Dat was heel erg voorzichtig. Daar stonden geen dingen in die schadelijk zouden zijn.
Laat ik het zo zeggen. Het vonnis, wat er nu is gepubliceerd, is extremer in details en dat soort dingen dan het stuk wat wij...
Laten we het daar inderdaad even over hebben. Die ouders, die moeder wordt na een paar dagen weer vrijgelaten. Nou, er zit de hele tijd tussen. En nu is daar opeens onlangs toch vonnis gewezen en zijn ze direct opgesloten. Wat heeft de rechter besloten?
Nou, kijk, ze worden veroordeeld voor twee hele zware zaken. En de rechtbank heel duidelijk in het vonnis stelt over het nog levende kindje. Het is evident uit de berichtgeving dat jullie wel meteen hebben geweten, of niet gedacht hebben dat het dood was. We hebben geweten dat jullie een levend kind in een vuil container gooiden, waardoor het enorme risico liep te overlijden. Het is eigenlijk een klein wonder dat het er niet is gebeurd. Het is een heel strak vonnis, waarin dat ook heel streng wordt beschreven door hele goede rechters, vind ik. En die leggen natuurlijk ook die link met dat eerder overleden kindje, dat in het vonnis de tuinbaby heet, omdat het in de tuin is opgegraven. Maar dat je ziet dat daar strafrechtelijk, je zit met twee soorten wereld. Je zit met de hulpverleningswereld en met de strafrechtwereld. En strafrechtelijk gezien is het heel strak nu en heel streng in het vonnis. Jullie hebben gelogen over, je weet als je zo'n tas met een baby, als je die tas heel erg dichtknoopt, als je hem in een bak gooit waar evident andere zakken opgaan, worden gegooid en zo, dan neem je het enorme risico dat het kind gaat overlijden. Het is in jullie, hoe jullie erover praten, heel duidelijk dat jullie proberen dat het van jezelf weg te houden. Dat is het strafrechtelijke deel. Je hebt hulpverleners kijken natuurlijk anders. Die kijken, we hebben deze situatie met dit kindje, wat moeten we nu nog verder? En dus je hebt het strafrecht blijft naast het recht bestaan. Over mag het parool hier wel of niet over spreken. En daardoor, zo komt het dat het strafrechtelijke vonnis keihard alle feiten op tafel gooit. Want de rechters moeten laten zien op grond van waarvan.
Maar dat is eigenlijk toch raar, want zo'n zaak van minderjarigen is achter gesloten deuren.
Maar het vonnis niet.
Daar mochten jullie ook niet bij zijn. En in zo'n vonnis kan je dan eigenlijk toch nog alles lezen.
Ja, zo zit het in de Nederlandse strafrecht.
Wat eigenlijk nog een fijn is, want daardoor weten jullie ook als journalisten nog wat er gebeurt natuurlijk.
Ja, maar de basis onder ons strafrechtstelsel is openbaarheid voor de samenleving. Kijk, en daar wordt afgedaan omdat je zo'n procedure als die inhoudelijk wordt behandeld, je weet niet hoe die verdachten zich gaan gedragen.
Persoonlijke omstandigheden met name.
Bijvoorbeeld, en durven ze wel of niet te praten als er allemaal pers op de tribune zit. Misschien durven die kwetsbare jongeren niks te zeggen.
Nou, daar is echt wel wat voor te zeggen. Daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Dit zijn kinderen. Dit waren kinderen toen ze dit deden. En ik heb het wel zo eerder gezegd, dat als kinderen volwassen dingen doen, wil dat niet zeggen dat we ze moeten behandelen als volwassenen.
Wat ik als journalist wel heel ernstig vind, en ik heb ook die worsteling gezien met die procedure dan, dat Jeugdbescherming Amsterdam doet dan alsof Wouter en Anneloes iets een sensatie willen zoeken en zo. Maar ik kan me niet aan het gevoel onttrekken dat Jeugdbescherming Amsterdam de privacy van het kind ook een beetje gebruikt om te zorgen dat het gewoon dat kritische artikel niet in de krant komt. Dat niet hun handelen kan worden belicht in de media.
En nu gaan we even naar de procedures. Hè?
Nou, ik wil nog even terug naar dat vonnis, want ik vind dat interessant. Ik wil twee dingen weten. Eén eigenlijk, waarom, als ze dit al hadden, is die moeder toch eerst weer vrijgelaten en is er niet gelijk een uitspraak over gekomen? En twee, wat vinden jullie van de zwaar? Kunnen jullie iets zeggen over de zwaarte van de straf?
Ja, kijk, je ziet, en dat zie je tussen de regels door, en dat zag je ook bij het vonnis zelf, die rechtbank heeft hier enorm mee geworsteld. Dit is een worsteling geweest. Want die ouders zijn na de ontdekking eigenlijk van die tweede baby die in de tuin begraven ligt, zijn die vrij snel weer op vrije voeten gezet.
Maar waarom dan?
Ja, dat weten we niet, wat daar de afwegingen zijn geweest.
Het deeltje wat we van weten is dat jeugdrecht anders werkt dan volwassenenrecht. Ja. Dus je komt eerder vrij. En dat het kind, de belangen van het babytje om toch bij de biologische ouders te kunnen zijn, dat speelt op de achtergrond mee. Verder kunnen we er niet te veel over filosoferen, want we zitten daar niet bij. Ik kan zo meteen wel iets uit het vonnis nog voordragen.
En dan zie je dus, die ouders zijn weer op vrije voeten en dan moet die rechtbank er wat mee. Want de samenleving is ook geschokt door zoiets. Mm-hmm. De samenleving is geschokt door zo'n... En de vraag is, waardoor is die samenleving nou geschokt? Is dat door bijvoorbeeld een publicatie in het Parool? Snap je? Want als je dat belang ziet, dan zie je ook een belang van ja, als het Parool er niet over was gaan schrijven, was het misschien anders gelopen. Ja, dat trek een grote broek aan, hè? Dat realiseer ik me. Maar als dit dus gewoon in de luwte was gebleven, weet je niet hoe dit allemaal gelopen was. En ik ga ervan uit dat de rechtbank Amsterdam dit zorgvuldig weegt en uiteindelijk gewoon tot hetzelfde vonnis was gekomen. Maar je weet het niet zeker.
Het duurt heel lang en dan zit heel die dynamiek met dat pleeggezin en de gevaar van het babytje.
Ja, maar de geschokte rechtsorde is, als je het vonnis leest, is de geschokte rechtsorde echt wel een punt.
Als je uit het vonnis wil ik één stukje nog citeren dat heel erg laat zien hoe erg de rechtbank dit de ouders kwalijk neemt. En daar komt die relatief hoge straf ook
wat
van.
Wat was de straf ook alweer?
15 maanden, jeugddetentie.
En dan voorwaardelijk.
En ze moeten zich laten behandelen aan hun stoornissen en dat soort dingen. Maar ze hebben wat een punt is, ze hebben nooit openheid van zaken gegeven. Hè? Ze hebben nooit gezegd, dit hebben we gedaan, daar en daar en daarom. Ze hebben nooit verklaard. En dat zijn wel elementaire onderdelen uit ons strafrecht. Hè?
En dat zie je in het vonnis heel goed terug. Want dan staat er, dus zij hebben het niet in de strafrecht verklaard, maar die rechtbank heeft die chatgesprekken en stelt dan dat alles een vooropgezet plan was van het tweede kindje om het uiteindelijk geboren laten worden en te dumpen. En dan zegt de rechtbank leidt uit de gesprekken af, dus de chatgesprekken, dat moeder enkel spullen naar het park heeft meegenomen om de geboorte te faciliteren, zoals een deken en een schaar, om de navelstreng door te knippen, en om het kind stil te houden, babyvoeding, maar niet om het kind te houden. Dan gaat het nog een stukje verder en dan verwijzen ze naar het eerdere kind. Ook dit kan niet los worden gezien van de baby die de verdachten eerder hebben weggedaan, zoals de rechtbank het formuleert, door haar te doden en te begraven, zoals hierna verder zal worden overwogen. En dan gaan ze nog verder over dat kind. Maar die strengheid in het vonnis is heel duidelijk van jullie hebben bewust dat kind weliswaar geboren laten worden, maar niet om het te laten leven. Jullie hebben alles gedaan om het stil te houden met babyvoeding en zo. En het dan weg te gooien. Zoals jullie eerder al een andere kind hebben weggegooid. En dat rekent de rechtbank deze ouders zeer zwaar aan. En daardoor is het ook medepleger van moord en poging tot moord. Wat echt heel heftig is. Er zijn allerlei andere mildere variabelen denkbaar. Maar je leest in het vonnis dat de rechtbank dit gewoon echt zwaar weegt. En vooral ook dat ze daarna geen openheid van zaken geven. En dat de maatschappelijke verontwaardiging is gewoon ook een strafdoel, hè, om tegemoet te komen aan wat in de maatschappij leeft. En in dat licht bezien is het dus zo heftig dat eerst geprobeerd wordt publicaties tegen te houden. En nu de rechtbank natuurlijk, omdat strafrecht nu eenmaal aan andere belangen dient, heel goed onderbouwt waarom die ouders een stevige straf moeten krijgen. Zo zit je in twee werelden naast elkaar. En dat blijft dan aan onze kant maar slepen. Maar nogmaals, het artikel komt in de show notes. Ik zou echt alle luisteraars aanraden dat in elk geval te lezen.
Wouter, is het verhaal klaar met dit vonnis?
Nou ja, op een aantal fronten niet. Want ik bedoel, de vraag hoe nu verder hangt nog steeds boven de markt.
Maar dan vooral hoe nu verder met het meisje?
Met het meisje, ja. Haar ouders zijn nu veroordeeld. Af en toe mag zij haar biologische ouders in de penitentiaire jeugdinrichting bezoeken. Dus dat gaat gebeuren. En voor het parool, ja, wij hebben een aantal procedures achter de rug met Jeugdbescherming Amsterdam. In eerste aanleg bij de rechtbank Amsterdam hebben we er één verloren. Bij het Hof heeft gezegd van, nou, als wij bepaalde waarborgen deden, mochten we wel dat verhaal publiceren. Toen hebben we het gepubliceerd. Toen vond eigenlijk Jeugdbescherming Amsterdam dat wij ons niet aan die waarborgen hadden gehouden, niet aan onze toezeggingen hadden gehouden. Die zijn weer een procedure gestart. Die hebben wij. Nou ja, daarin zijn zij in het gelijk gesteld door de rechtbank Amsterdam. Inmiddels zijn wij tegen dat vonnis weer in beroep. En dat gaat januari.
Ik kan me voorstellen lopen.
Dat is echt wel ook een slepende kwestie. En waarom zijn we in beroep gegaan is omdat wij in dat vonnis, dat laatste vonnis van de rechtbank, eigenlijk worden neergezet als een onbetrouwbare partij. En dat vinden wij niet.
Dat kan het parool echt niet over zijn kant laten gaan. En ik, Wouter hoeft niet te zeggen omdat ik het zeg. Ik heb het gewoon van dichtbij steeds gezien. Die hele worsteling om dit helemaal netjes te doen. En alles aan de veilige kant te blijven. En alle waarborgen in acht te nemen en zo. En dan en als ik dan het idee heb dat jeugdbescherming in het achterhoofd ook misschien wel het belang heeft. Hey, onze potentiële fouten, of in elk geval onze beslissingen die omstreden kunnen zijn, mogen niet aan het licht komen. En onder het mom van privacy van het kindje te willen beschermen, dat is precair. Dus daarom gaan wij dit. Wij willen een principiële uitspraak als parool. Wij willen dat we niet worden beknot in het kunnen publiceren over maatschappelijke misstanden die wij willen stellen.
Dat lijkt me een heel goed streven voor een krant als het parool.
En website.
En podcast. We gaan het hierbij laten, heren. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar onze website. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts, met dank aan Vienna School. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.